Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom bij De Technoloog.
Nummer 202, Herbert.
Welkom, Ben.
Ja, hoi.
En welkom, Annemarije Zwerver.
Dank.
Van Q-Tech.
Van Q-Tech in Delft.
Jullie zeggen ook Q-Tech, niet Q-Tech bijvoorbeeld.
Ja, we zeggen Q-Tech.
Je zegt Q-Tech. Okay,
en sommige mensen zeggen Q-Tech. Maar...
Oké, dus dat is vrij.
Dat is vrij.
Ja, okay. Gelukkig zeg.
En we gaan het hebben over quantum computing.
Ja. En waarom? Omdat het een als we de technologen over quantum hebben, gelijk zien we altijd een piek in het aantal luisteraars.
Quantum is ook heel leuk.
Gaaf, hè? Maar wij vinden het ook, omdat het natuurlijk best wel ingewikkeld is, is het ook interessant om dat te doorgronden. Dus we zijn heel erg blij dat je er bent.
Ja, en waarom doen we dat nu? Omdat het al een tijd geleden is dat we het voor het laatst hebben gedaan. Dus er zijn ongetwijfeld weer nieuwe dingen te melden. Dat weten we ook zeker trouwens. Want er is een of andere nieuwe quantum chip uit waar we het straks over gaan hebben. En veel meer van dat soort dingen. Nieuws over Google en IBM en hun bezigheden daar in dat gebied.
Ja.
Maar eerst...
Een host red.
Precies, een mededeling.
Een mededeling.
En die gaat weer over de podcast Digital Heroes van KPN. Er is weer een nieuwe aflevering. Het gaat over het thema slimmer samenwerken. Hoe je ervoor zorgt dat iedereen vanaf elke plek kan werken. Hoe je dat faciliteert. Met als vraag hoe collega's zich gedragen als ze alleen nog maar digitaal met elkaar samenwerken. En dat is natuurlijk de situatie waar veel mensen op dit moment in zitten. Wat doet dat met jou trouwens, Ben?
Dramatisch. Nee, ja, ik word er echt helemaal gek van.
Ja,
ik ga nu ook tegenwoordig lopen. Doe ik gewoon mijn oortjes in. En dan ga ik gewoon wel lopen. Want dan kan je kan ook praten, zien ze me niet. Maar dan loop ik door het huis.
Maar dan heb je geen teamsessie of iets dergelijks waarbij je in beeld moet zijn. Ja. Nou goed, in die serie kun je horen hoe je als manager je mensen in zo'n situatie moet aansturen. Wat erbij komt kijken. Hoe KPN en Microsoft met die situatie omgaan. Er zijn allerlei tips en trucs van praktijkvoorbeelden over Microsoft Teams. Het is namelijk meer dan alleen videobellen. Nou goed, dat zul jij dus ook wel weten. Plaats en tijd onafhankelijk werken. Hoe goed iedereen kan omgaan met die nieuwe vrijheden. En trouwens ook die nieuwe beperkingen. Want soms is het ook een beperking, hè, laten we eerlijk zijn. Over digital nomad zijn als ondernemer of als manager. Dat is weer een podcast van John van Schagen van KPN. Digital Heroes. Bij deze.
Punt. Annemarije, hoe is dat voor jou nu met COVID? Alles.
Ja, wij werken.
Dus gaan jullie naar. Hoe mogen jullie naar het lab?
We mogen naar het lab, maar er mag maar een aantal mensen in het lab zijn. Dus we hebben eigenlijk alle metingen kunnen we op afstand doen. Via remote login, zeg maar. En dus eigenlijk zitten we thuis onze kwantumdeeltjes aan te sturen. Die in Delft heel erg koud zijn.
Ja, want dat vond ik wel aardig. Dat Frans van Hout zei bij Buitenhof afgelopen week dat hij bij R&D, creatieve processen, vond hij het best wel kansloos om thuis te werken. Ik onderstreep dit trouwens. Dus daarom vroeg ik het ook. Weet je, hoeveel moet de synergie ontstaan tussen zo'n vakgroep? En hoeveel is het er ook gewoon aansturen met een computer?
Ja, dat is een goed punt. Dus wat ik merk is dat heel veel goede ideeën eigenlijk tot stand komen door kleine gesprekjes op de gang.
Precies.
Ja, en die missen we nu natuurlijk eigenlijk totaal. En ik merkte echt van de zomer, toen we allemaal weer wat meer wel in het lab waren, dat dat ook allemaal in mijn ogen weer veel dynamischer ging. En nu is het allemaal weer net iets moeilijker.
Ja.
En ik wil meteen, omdat jij dat zelf ook al... Je zei al dat je van thuis af je quantumcomputer kunt gebruiken. Hè?
Ja.
Iedereen kan dat. Ja. Heb ik vernomen.
Dat klopt.
Heel leuk.
En dat is eigenlijk een van de leukste dingen die ik hier over het voetlicht wil krijgen. Want er is dus een site. Jij weet hem uit je hoofd. We zetten hem in de show notes. Maar ik heb hem in mijn aantekeningen even niet bij de hand.
Quantum Inspire.
Quantum Inspire.
Quantum-inspire.com.
Oh, dat is hem, ja.
En
precies.
Ik zit er nu in.
En ik dacht aanvankelijk toen ik eerst keek. Jij zit echt te glunderen. Nou, dat vind ik leuk. Ik dacht het is een simulatie. Maar het is geen simulatie. Je zit dus echt gewoon een quantumcomputer aan te sturen. Dus leg uit hoe dat werkt.
Ja, je zit echt een quantumcomputer aan te sturen. Zal ik beginnen over Quantum Inspire of eerst beginnen over hoe quantumcomputers zelf werken?
Dat weten wij al lang.
Nee. Voor zover dat binnen een half uur kan, leg dat eerst maar even uit.
Dat kan zeker. ja, dus waarom willen we een quantumcomputer eigenlijk? We hebben tegenwoordig allemaal natuurlijk een telefoon waar miljoenen, miljarden kleine bits in zitten. En die mobiele telefoons die worden steeds beter. En dat weten jullie vast, maar dat gaat eigenlijk volgens de wet van Moore. Hè, wordt het
die elke zegt twee ongeveer, jaar weer twee precies. keer zoveel of anderhalf keer, weet ik veel.
Ja, maar, precies, dat het de helft zo klein wordt.
Exponentiële groei.
Exponentiële groei. Maar ondertussen worden de transistoren, dus de bits in je telefoon, worden zo klein dat ze eigenlijk de grootte van een atoom beginnen te benaderen. En dan moet je gaan oppassen, want als je op atomaire schaal gaat kijken, dan komen de kwantumwetten eigenlijk in play.
In place. Even, ik onderbreek je, mijn excuses, maar dan wordt weer Apple speed, Apple keynote. En dan, ik heb het even niet nu uit mijn hoofd, maar ik vond dat heel mooi. Dan gingen ze van 9 nano iets.
Je hebt het over het laatste Apple event.
Ja,
laatste
nieuwe iPhone 12, iPhone 12 event. Okay. Dan gaan ze van 9 naar 7.
Nanometer?
Nanometer gaan ze naar 5. Ja. Die bedoel je?
Ja, nanometer. Die bedoel ik.
En wanneer wordt het? Is het bij 9 atomair of is het bij 7 of bij 5?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wij zeggen altijd de nanometerschaal.
Oh, dan al?
Dan al. Dus wij werken zelf met elektronen. Dat zijn hele kleine deeltjes. Dat is zelfs femtometer. Dus dat is 10 tot min 15e meter. Een miljoen keer kleiner dan een nanometer.
Woeptie.
Maar we hebben ook kwantumdeeltjes die werken op veel grotere schaal. Dus die zijn al micrometer schaal.
Dus het probleem ontstaat nu in mijn iPhone. Want voor mij heb ik nu een chip van 7 nanometer uit mijn hoofd.
Nou, dan moet je wel gaan oppassen.
Dan moet je oppassen. En wat gebeurt er dan? Wat voor gevaar dreigt er?
Nou ja, het gevaar, eigenlijk is het juist heel interessant, dat zeiden jullie net al. Dan komen de wetten van de kwantummechanica. En ik zeg altijd, dat zijn eigenlijk drie tegenintuïtieve dingen die er dan gebeuren. Dus als je deeltjes hebt op zulke kleine schaal. En dat is een andere twee podcasts, was ook al
ja, maar
aan
herhaal
bod
gekomen. Maar, vinden we hartstikke leuk.
Maar dan kan een deeltje in verschillende toestanden tegelijkertijd zijn. En dat, ja, voor mij is dat echt buiten wat ik me kan voorstellen. Want als ik bijvoorbeeld een bal zie en ik zeg die bal is rood, dan is die bal heel duidelijk rood of hij is heel duidelijk groen. Maar een kwantumdeeltje kan dus rood en groen tegelijkertijd zijn. En dat vind ik heel bijzonder. Maar, en dat is eigenlijk het tweede punt. Op het moment dat je dan gaat kijken en gaat vragen welke kleur ben je rood of groen of allebei, dan kiest hij een kleur. Dus dan vervalt dat deeltje eigenlijk naar één specifieke toestand waar hij dus of alleen nog maar rood is of alleen nog maar groen. En dat is eigenlijk best wel gek, want hoe weet dat deeltje dat ik aan het kijken ben? En waarom vervalt die dan in één keer? En het derde bijzondere is entanglement verstrengeling. Dus dat is eigenlijk als je twee deeltjes hebt, twee van die kwantumdeeltjes, die dan allebei in zo'n superpositie zijn, die kun je dan bij elkaar brengen. En dan kun je ze, dan verstrengen ze met elkaar en dan zijn ze eigenlijk allebei rood en groen tegelijk. Kun je ze heel ver van elkaar vandaan brengen. Maar als je dan eentje meet, en dan wordt hij bijvoorbeeld rood, dan wordt die ander meteen groen. Die weet meteen dat de eerste gemeten is. En die zijn dan dus gecorreleerd of anti-gecorreleerd.
Ja.
En er is nog een effect wat ik heb er ooit eens voor geleerd. Ik zie
het overkundige, mooi.
Kijken. Tunneling. Dat ze niet meer in hun hok willen blijven. Dat is voor geheugens en dergelijke. Is dat zoals in Ben's iPhone en in mijn niet-iPhone, mijn Android. Is dat natuurlijk ook belangrijk, hè? Want dan kunnen dingen die je hebt opgeslagen kunnen gewoon verdwijnen.
Ja, dus dan kan eigenlijk een deeltje kan over een energiebarrière heen die eigenlijk niet zou kunnen overbruggen.
Ja. Ja. Oké, maar ik vind toch, ja, dat klopt. Dit is feitelijk zo. Heb je onderzocht, mooi. Maar ik wil even naar die nanometer, het gevaar dat ontstaat dat de kwantumwetten gaan spelen. Wat gebeurt er als je wat is het gevaar eigenlijk? Dat is de vraag.
Nou, ik zou het niet per se een gevaar noemen, maar als je bits maakt die zo heel erg klein zijn, dan moet je dus wel rekening houden dat die deeltjes zich niet meer klassiek gedragen. Dus onze bits, onze transistoren, die gaan heel erg uit, of die zijn gebouwd op een klassieke, met een klassiek idee in het achterhoofd. Mm-hmm. Dus die zijn 0 of 1. En op het moment dat je heel klein wordt, dan moet je dus oppassen, dan moet je rekening gaan houden dat de kwantummechanische wetten die deeltjes gaan besturen.
En maar wat gebeurde met die transistor die je heel klein hebt gebouwd? Wat deed hij dan anders? Hoe reageerde hij dan anders?
Nou, die zou bijvoorbeeld in superpositie kunnen gaan. Maar eigenlijk is het een... ik zou het juist niet zien als een bedreiging, maar juist als een kans.
Of kans, precies.
Ik vind het een kans, want we kunnen deze wetten dus gebruiken om kwantummechanische computers te maken, of om kwantumcomputers te maken. En kwantumcomputers die kunnen exponentieel eigenlijk sneller rekenen. En die kunnen problemen oplossen waar klassieke computers heel erg lang over zouden doen, of eigenlijk die klassieke computers nooit zouden kunnen oplossen. En dat doen we eigenlijk door gebruik te maken van die superpositie. Dus in plaats van dat een bit 0 is of 1 is, hè, zoals in een mobiele telefoon bijvoorbeeld, kan een bit in een kwantumcomputer 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En daardoor kan die dus exponentieel sneller problemen oplossen.
Ja, en om even helderheid, want volgens mij praten jullie een beetje langs elkaar heen.
Ja, scheidsrechter.
Ja, dat speel ik dan maar eventjes. In de computers zoals we die tot nu toe kennen, zijn die kwantumeffecten een gevaar. Want die bedreigen de manier waarop die computers zoals wij kennen op dit moment werken. Maar je kunt dat is wat jij zegt, Annemarije. Je kunt die effecten gebruiken. Maar dan moet je wel een heel nieuw soort computers bouwen. En daar zijn jullie mee bezig.
Exact, daar zijn we mee bezig.
Ja.
Ja, en dat vinden we ook heel interessant. Omdat we dus denken, of het vooruitzicht is, dat we daar heel veel nieuwe dingen mee kunnen. Het opent een heel nieuw veld.
Ja.
Dus je kunt het een beetje zien als computers worden steeds sneller. Dus eerst hadden we een telraam en nu hebben we een computer. Of eerst kon je fietsen en nu kun je met een soort Ferrari heel hard over de snelweg racen. Maar een kwantumcomputer is echt iets fundamenteels nieuws. Dus dat is meer, in plaats van autorijden, kunnen we nu in één keer vliegen. En kunnen we problemen oplossen waar normale computers die nooit zouden kunnen oplossen.
Ja, en die vergelijking, daar maak ik meteen gebruik van. Want niemand gaat naar de bakker met een Boeing 747.
Nee.
In het voorgesprek kwamen wij er ook al zo'n beetje op uit. Hè. Je gaat hoogstwaarschijnlijk kwantumcomputers niet gebruiken voor tekstverwerking.
Exact.
Of iets dergelijks.
Nee, dat denken we niet. Zeker niet. Dus op dit moment voorzien we dat we kwantumcomputers vooral gaan gebruiken. En dit is een beetje koffiedik kijken. Hè, want het is allemaal nog waarschijnlijk ver in de toekomst. Maar om vooral optimalisatieproblemen op te lossen. Problemen op te lossen die exponentieel schalen. Dus die elke keer. Dus een voorbeeld hiervan is. Ik heb me laten vertellen dat, ik weet niet of het waar is, maar ik geloof het graag, dat de helft van alle ruimte in supercomputers die er aanwezig is, dat die gebruikt wordt om moleculen te simuleren en moleculen door te rekenen. En dat kunnen supercomputers best oké. Tot op een bepaald aantal atomen. Dus bijvoorbeeld het cafeïnemolecuul kunnen ze nog doorrekenen. En dat is best interessant. Maar wat nog interessanter zou zijn, is bijvoorbeeld om te kijken wat penicilline doet en wat dat in je lichaam doet.
Alle eiwitten.
Exact.
Ja.
Maar dat is al veel ingewikkelder. En dat kunnen supercomputers al niet meer doorrekenen. En een kwantumcomputer, omdat dit problemen om atoom of moleculen door te rekenen, dat is een probleem dat exponentieel schaalt. En omdat kwantumcomputers zelf ook met het aantal qubits dat ze hebben, of kwantumbits, exponentieel schalen, kunnen ze dit soort problemen waarschijnlijk zeer efficiënt oplossen. Dus kunnen ze waarschijnlijk gebruikt worden om efficiënt moleculen door te rekenen. Dat soort dingen.
Ja, en die eenheid, die qubit, waar je het nu al een paar keer over hebt gehad, dat is wel een interessant ding. Hè? Dat komt ongeveer overeen met, tenminste in zijn rol in het geheel, met de bit in de ouderwetse computer.
Ja.
Maar het zit anders in elkaar. Dat zijn dus die dingen die in weet ik hoeveel toestanden kunnen zijn, in plaats van alleen maar in twee, zoals wat we tot nu toe hadden.
Exact. Dus inderdaad, in een normale computer kan een bit 0 of 1 zijn. En in een kwantumcomputer kan een bit 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En je kunt dat eigenlijk een beetje voor je zien. Dat als je, dan heb je twee toestanden. Ja, kun je 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Maar als je twee bits hebt, dan kun je al in vier toestanden tegelijkertijd zijn. Namelijk 0, 0, 0, 1, 1, 0 en 1, 1. En zo, met 3 qubits kun je al in 8 toestanden tegelijkertijd zijn, et cetera. En we zien dat altijd een beetje voor ons. Dat stel je hebt een doolhof met allemaal verschillende wegen en eentje leidt naar de uitgang. Dan zal een normale computer dus om de beurt elke weg bekijken. En dan op een gegeven moment komt die bij de uitgang uit. En een kwantumcomputer die zal dus eigenlijk, omdat die 0 en 1 of om al die toestanden tegelijkertijd kan zijn, zal een kwantumcomputer al die wegen tegelijkertijd doorrekenen.
En die heeft dan ook maar 1 qubit nodig om dat hele doolhof te analyseren?
Nee, die heeft dus wel meer qubits nodig.
Oké, dus dat stel ik het alweer te simpel voor.
Ja.
Mag ik even een zijde? Want ik moest denken toen je had over snelheid. Toen dacht ik heel erg, deze week natuurlijk, dan kom ik weer op de iPhone 12 keynote. Ja. Maar goed, daar zit ik dan zo'n hele week vol mee. En wat natuurlijk een van de interessantste dingen was, dat ze alleen maar 5G, 5G, 5G. En dan bouwen ze wel een chip erin, de data storage, de reducer, weet ik niet meer uit mijn hoofd hoe die chip heet. Maar dus 5G gaat alleen maar aan als je 5G nodig hebt.
Oh ja.
Dus bij heel veel toepassingen heb je geen 5G nodig. Dus dan ga je gewoon weer naar 4G. Toen dacht ik van, maar om de batterij te besparen. Toen dacht ik, wat een lulligheid. Nee, ja, weet je, je moet dan ook een batterij maken die altijd die snelheid aan kan. Ja. Maar dus, er zit eigenlijk, je hebt heel vaak 5G helemaal niet nodig. Voor 9 van de 10 dingen. Het is al snel genoeg. 4G is vaak sneller dan wifi, noem allemaal maar op. Dat vond ik leuk met jouw toepassingen. Dat je nu op zoek bent naar toepassingen, dat die er zijn. Ik had even bij IBM, maar daar komen we zo op. Ja. Weet je, dan hebben ze bij ExxonMobil, dan gaan ze chemische simulaties gaan ze draaien. Denken ze met quantum, of dat doen ze nu al. Maar die toepassingen, moet je die echt zoeken? Of zoals we nu met 5G toepassingen aan het zoeken zijn. En de verzinnen mensen, het is allemaal fantastisch.
Of staan ze te dringen?
Of staan echt, ik heb nu echt, want kijk, hoe groot de urgentie. Hoe sneller die quantum, hoe meer onderzoeksgeld je krijgt en hoe sneller het gaat.
Dat is
dus
waar, ja.
Zoek je het of staan ze te springen? Wat
is het technology push of is het market pull?
Goeie vraag.
Dank je wel.
Ik moet zeggen, ik ben zelf niet echt bezig met het zoeken naar oplossingen of ideeën ervoor. En ik moet zelf ook altijd denken, 50 jaar geleden of 60 jaar geleden of 70, weet ik niet. Toen de normale computer uitkwam, toen dachten we ook, als we er 5 op de wereld hebben, is het wel genoeg. Ja, en niemand wist dat we foto's van ons eten gingen maken op Instagram. Of dat op Instagram gingen posten. Dus allereerst denk ik dat er waarschijnlijk heel veel toepassingen zijn die we nu nog totaal niet voorzien.
Dus hetzelfde. Net zoals met 5G dus.
Ja, precies.
Als het er is, dan krijgen we heel veel toepassingen.
Dat denk ik.
Altijd met technologie.
Dat denk ik. En natuurlijk is er wel de potentie of het idee van welke toepassingen er al zijn. Wat maakt dat een aantal grote bedrijven er nu al wel heel erg in geïnteresseerd zijn.
Ja. En nu met die qubits, want daar waren we mee bezig. Ja. Dan hoor je altijd van, we kunnen nu 5000. We kunnen nu 10. Weet je, dat is een strijd. Hoeveel? Ook weer een getal.
Ja.
Kun je daar meer over vertellen hoe die strijd gaande is?
Ja, dat is wel eigenlijk een goede vraag. Dat is een interessante vraag. Want er wordt in de media vaak bericht van, we hebben nu nog meer qubits. En Google heeft er nu, weet ik veel, 53. En IBM heeft er nu weer 60 of zo. En dat is natuurlijk.
Wat betekent dat precies als je de 60 hebt?
Ja.
Dat is dus wat je zei, die 1, 2, 3, dat ze verschillende posities. Maar 60 ga je natuurlijk, zit je al helemaal in een rekensnelheid hoog. Dat bedoel je ermee, hè?
Ja, precies. Dus eigenlijk heeft dat een aantal aspecten. Aan de ene kant is het misschien leuk om te vertellen, dat is een random feitje, dat op het moment dat je 50 qubits hebt, die allemaal in superpositie kunnen zijn, dat je dan in theorie, dus als de qubits allemaal heel erg goed zijn, of 50 of iets meer, 51 misschien, dat je dan al berekeningen kunt doen die de beste supercomputer op dit moment nog niet kan. Dus dat is eigenlijk al best wel snel.
Dus bij 50 is dat omslagpunt?
Bij 50 is dat omslagpunt. En wat wel leuk is, Google die heeft, en dat was trouwens heel indrukwekkend, Google die heeft een jaar geleden nu een quantum chip gemaakt. En daar zaten 53 qubits op. En daar hebben ze dus ook een berekening op uitgevoerd. Waarvan ze zeggen dat op een normale computer 10.000 jaar zou duren om die berekening uit te voeren.
Gaaf.
Dus, en wij kunnen dat nu, zegt Google, en dat is quantum supremacy.
Ja, dat is quantum supremacy.
De overheersing door de quantum. Maar er is een hele dikke vette maar aan, hè?
Jammer, maar ik dacht de mensheid is klaar. Is gewoon afgerond, we hoeven niks meer.
Nee, want jij hebt mij verteld aan de telefoon, Annemarij, dat is zoiets als fidelity.
Ja.
En dat is hoe waarschijnlijk het is dat daar dan ook de goede uitkomst uitkomt. En ik dacht dat ik van mijn stoel viel toen jij uitlegde dat dat dus heel gering is, die fidelity.
Ja, dat is een heel goed punt. Je hebt een aantal metrieken eigenlijk waaraan je kunt kijken of een kwantumcomputer goed is. En het ene, of hoe ver we zijn in het ontwikkelen van een kwantumcomputer. En aan de ene kant kun je eigenlijk op de ene as kun je zeggen, hoeveel qubits hebben we dan? Hè? En als je er meer dan 50 hebt, dan kun je in theorie dus al quantum supremacy, komen we zo op terug, bereiken. Ja. Maar aan de andere kant moet je bijvoorbeeld ook kijken, hoe goed doen mijn qubits het? Zitten er veel fouten in? Zijn ze allemaal met elkaar verbonden? Dat zijn eigenlijk allemaal factoren En allemaal verschillende assen, waar je eigenlijk allemaal best wel goed op moet scoren, wil je uiteindelijk een betrouwbare kwantumberekening kunnen doen.
Ja, ja, dat zijn dus allerlei kwaliteitsmaatstaven voor kwantumcomputers.
Ja, eigenlijk wel. En Google die gaat heel erg prat op de term quantum supremacy. En dat hebben zij zich ook tot doel gesteld. Dat zij de eerste zouden zijn die een berekening zouden doen met een quantumchip die een normale computer niet zou kunnen. En dat hebben ze dus ook bereikt. Dus dat is heel indrukwekkend. Mm-hmm. Maar
zat er een fout in die berekening?
Dus wat er eigenlijk gebeurde.
En niemand kan het controleren.
Dat is leuk. Dat is dus in dit geval is er een aantal punten eigenlijk. Allereerst, het Google-probleem was ook een probleem. Het is niet echt een nuttig probleem dat ze hebben opgelost. Ze hebben we noemen dat eigenlijk een bijna randomization gedaan. Dus het lijkt er een beetje op alsof ze een handje steentjes zouden pakken en dat omhoog hebben gegooid en dan uit zouden rekenen waar die steentjes zouden vallen. Dus ze kunnen dat heel goed uitrekenen, maar we hebben er eigenlijk niet zo heel erg veel aan. En ze hebben natuurlijk expres een probleem gepakt dat heel relatief makkelijk op een kwantumcomputer te berekenen is, maar relatief moeilijk op een klassieke computer, zodat je sneller die quantum supremacy hebt. En daarnaast, we zitten nu nog in een, we noemen dat eigenlijk noisy intermediate scale quantum computer. Dus daar komen we bijna in. Dus dat we wel al een handvol qubits hebben. De grote bedrijven die dan daar wat berekeningen mee kunnen doen. Maar de kwaliteit van die qubit is nog niet zo heel erg hoog. Dus eens in de zoveel tijd zal zo'n qubit aan een foutje onderhevig zijn. En wat belangrijk is om te zeggen, dus als er een qubit een foutje heeft, dan is eigenlijk meteen het hele algoritme verstoord. Dus op het moment dat één qubit een foutje heeft, dan ben je eigenlijk, dan heb je pech.
En die fout, wat is die fout dan? Hij had rood moeten zijn, even rood-groen voor wat je zei. Terwijl hij had rood, want die ander was groen.
Ja, precies, dat zou precies een fout kunnen zijn. Dus een aantal dingen. Dus bijvoorbeeld, hij is groen, maar hij wordt rood per ongeluk. Dus dat kun je eigenlijk zien als een energieschaal. Hè? Dus een qubit kan in de 1 toestand van een qubit is een net iets hogere energie dan de 0 toestand. Dus dan relaxeert hij eigenlijk gewoon terug naar de grondtoestand. Maar qubits zijn natuurlijk ook heel, heel, heel erg klein. En omdat ze zo klein zijn, zijn ze ook heel erg gevoelig voor alle soorten ruis uit de omgeving.
Ja. Daarom ben wel blij dat ze fouten maken.
Nou, dan ga ik je heel blij maken. Want ik ga nu verklappen wat het getal dat Annemarie mij aan de telefoon vertelt. Die fidelity van die Google computer, correct me if I'm wrong, die was dus 0,1%, toch? Heb ik dat goed begrepen?
Moet ik goed nadenken? Ja, dat klopt. Dus eens in de 1000 keer, eens of 2 keer per 1000 keer had hij het goede antwoord.
Hoor je dat? Je hoorde het goed.
Maar, klinkt natuurlijk wel
heel slecht.
Best wel slecht, ja. Maar het leuke is, deze berekening kan best wel snel. Dus als je deze berekening heel vaak herhaalt, dan kun je statistiek verzamelen. En dan zal uiteindelijk dus, als je het... Oké, 10.000 keer is misschien nog te weinig, maar als je heel vaak die berekening herhaalt, dan zal alsnog het goede antwoord het vaakst eruit komen.
Ja.
Ook al heeft hij zo'n lage...
Maar dan moet je het heel veel vaker dan 1000 keer doen. Want wil je daar eenmaal statistiek op kunnen bedrijven, dan moet je dus...
Maar dat kan je ook een 10 miljoen keer doen.
Ja, precies. Ja.
Maar dan ga je dus wel een redelijk een aantal factoren 10 van je voordeel toch weer kwijtraken.
Want ja,
hij
maar...
was zoveel sneller.
Maar op zich... Als je een berekening normaal 10.000 jaar zou duren, wat Google zegt, hè, dat de berekening op een normale computer 10.000 jaar zou duren.
Ja, dat is met die steentjes hè, waar ze vallen.
Ja,
ja.
Precies. En nu duurt het, ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar zeg even honderden milliseconden. Dan maakt het eigenlijk niet uit.
Ja, dan doe je maal een miljoen en dan kom je nog in de orde van een uurtje of zo kom je uit.
Precies. Dus dan...
Goed.
Maar even, is het ook 53, dan is de fout, dan gaan ze eerder fout? Of is het echt de omstandigheden? Dus heb je er eentje van 5 of 8 of 10 die wel beter is, die minder fouten maakt?
Een quantum chip, die bestaan al wel.
En die zijn miscure?
Dus eigenlijk wat ik net zei, die verschillende assen. Dus Google die gaat heel erg praten op de term quantum supremacy.
Yes.
Maar er is ondertussen... is er een aantal andere termen alweer bedacht om hoe zeg je dat? De kwaliteit van je kwantumcomputer aan te geven. Ja. En één daarvan is quantum volume. Ik denk dat die door IBM in het leven is geroepen. IBM en Google zijn hier sowieso natuurlijk een beetje de concurrenten.
Ja.
En quantum volume die houdt dus zowel rekening met hoeveel qubits je hebt, maar ook wat de kwaliteit is. Dus komt er eens in de 10 keer een foutje voor, of eens in de 100 keer, of eens in de 1000 keer. En ook hoeveel qubits zijn met elkaar verbonden. Want als je 100 qubits hebt, maar ze zijn allemaal alleen maar met hun buren verbonden. Ja, dan is het alsnog, heb je er weinig aan. Terwijl ze allemaal met elkaar verbonden zijn, heb je natuurlijk.
Ja. Daar kun je dit doen. Vind ik dus heel erg interessant. Want we hadden het net ook over de tijd dat de computers die we nu kennen nog maar net bestonden. Hè?
Ja.
Nou, in die tijd was het ook van hoeveel kilobits hoeveel bits geheugen heb ik? Hoeveel kilobits geheugen heb ik? Ik herinner me uit de tijd van dat ik een beetje met dit soort dingen begon bezig te houden. Dat het ging over de kloksnelheid van de processor.
Oh ja.
Weet je wel? Zo heb je allemaal factoren. Het geheugen van je grafische kaart. Ga zo maar door. En nu hoor ik allerlei maatstaven die belangrijk zijn voor kwantumcomputers. Maar dat betekent dus dat ding bestaat in de eerste plaats en in de groei is. En dat de wetenschap, waar Annemarijn ons nu van alles over vertelt, dat die bezig is om daar wat van te maken.
Hè? Zeker, ja.
Precies, dus je hebt het aantal qubits en de aantal verbindingen, hoor ik net. De betrouwbaarheid ervan.
Ja.
Zijn er nog meer?
Dus een laatste. Dit zijn denk ik de 3 grootste factoren. En dan heb je nog de crosstalk. Hoe zeg je dat? Als je een berichtje aan 1 qubit wil sturen, dat het dan per ongeluk ook een heel klein beetje bij een andere qubit aankomt. En dat
vind ik betrouwbaarheid, vindt iets.
Ja, dus dat is een beetje betrouwbaarheid. Dat is eigenlijk een secundaire, hoe noem je dat? Secundaire betrouwbaarheid. En wat denk ik ook nog wel belangrijk is, en dat is weer een andere term. Er worden ook veel verschillende termen poppen er nu natuurlijk uit de grond om te kijken hoe we nou de betrouwbaarheid kunnen. En dat is quantum extensibility. En dat is meer, die term komt trouwens uit Delft. En dat is ook om te kijken, dus als je nu een qubit hebt, dan heb je eigenlijk best wel veel overhead. Dus bijvoorbeeld per qubit gaan er, dus allereerst misschien belangrijk om te zeggen dat qubits die, omdat ze zo snel verstoord worden, moeten ze heel, heel, heel koud worden gehouden. Dus in Delft hebben we hele grote koelkasten. Ja. En die gaan naar 15 millikelvin boven absoluut nul. Dus dat is min 273 graden Celsius.
Dat is krankzinnig.
Het is echt heel koud om maar te zorgen dat er geen temperatuurverstoringen komen in die qubits. En even denken, waar gingen we naartoe? Die qubits in die koelkast die moeten aangestuurd worden. En er gaan per qubit denk ik wel gemiddeld zo'n 2 of 3 controllijnen, aanstuurlijnen de koelkast in. Nou ja, je kunt natuurlijk wel bedenken dat als we dan 100 qubits hebben, 300 lijnen kan misschien nog wel, maar voor 3 miljoen qubits, je wil niet 3 miljoen lijnen of 5 miljoen lijnen gebruiken.
Gaat het echt om fysieke draden of iets dergelijks die kast ingaan?
Precies, om echt om fysieke draden. En dus een andere term, quantum extensibility, is eigenlijk een beetje, heb ik me laten vertellen, zoals Rand's rule, die ook kijkt in normale computers, hoe de input-output lijnen zich verhouden tot het aantal bits. Om te kijken, kunnen we nou die overhead vermindering? En kunnen we kijken of we minder lijnen de koelkast in kunnen krijgen, maar wel nog al onze qubits individueel kunnen aansturen?
Nog een factor die blijkbaar belangrijk is, hoe koud je hem moet maken.
Ja.
Daar wordt ook aan gewerkt. Hè? Ik heb begrepen dat het, jij noemt nou millikelvins.
Ja.
Dus het is krankzinnig dicht bij het absolute nulpunt. Maar het kruipt al een beetje omhoog. Hè? Er zijn nu al qubits, of moet ik zeggen quantum chips of wat dan ook, die wat toleranter zijn en die je maar 4 graden boven het absolute nulpunt hoeft te koelen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat zou heel voordelig zijn, ik zal er zo over vertellen. Omdat het veel makkelijker is en veel efficiënter om op 4 graden boven het absolute nulpunt te koelen. Dat is echt exponentieel makkeliger dan heel, heel, heel koud.
Ja.
Nog kouder.
En dat betekent ook dat je je apparaat, als ik het zo mag noemen, kleiner kan worden. He, in plaats van een gigantische koelkast heb je dan een kleinere koelkast nodig, stel ik me voor.
Ja.
Misschien ook wel minder energie kost om aan de praat te houden.
Ja. Precies, dus dat is echt heel belangrijk. En er moet misschien even gezegd worden dat er verschillende manieren zijn om qubits te maken.
Leuk.
Dat is best wel leuk. En in Delft zijn we bijvoorbeeld al aan het kijken naar 4 verschillende methoden. Dus we hebben, om heel snel doorheen te gaan, we hebben superglijdende qubits. Dus dat zijn eigenlijk een soort anharmonische oscillatoren. Dan hebben we qubits die gemaakt worden van een defect in diamantjes.
Daar hebben we het vorige keer over gehad,
ja. Inderdaad. Dan hebben we Majorana qubits, waar veel onderzoek naar wordt gedaan.
Ja, die zijn hier ook al genoemd, volgens mij.
Dat zou kunnen.
Ja, dus Van Kouwenhoven is daar mee bezig geweest.
Ja,
hè?
Precies. Leo Kouwenhoven is daar mee bezig. En waar ik zelf mee bezig ben, dat is qubits maken van een enkel elektron. Dus wij vangen elektronen in een doosje. En... precies.
Met een schepnetje.
Ja, mensen die nu naar de video kijken, die 67, die kunnen het zien. Ja. En het is ook heel goed nieuws, want de camera, mijn camera doet het niet. Dus ik ben niet in beeld. Ook heel goed nieuws.
Nee, sterker, als jij praat, wordt het beeld zwart.
Maar nog erger. Ja,
dus de,
spannend.
Nog beter. Dit zeg ik even om meer kijkers te trekken. Sorry, maar ik onderbreek
je met het vangen van elektronen.
Dus we vangen elektronen in een doosje en die kunnen we dus aansturen. Elektronen hebben een eigenschap spin. Dat is een kwantummechanische eigenschap. En die kan dan naar boven wijzen. Of naar beneden wijzen. En dat gebruiken wij dan als 0 en 1. Die qubits kunnen allemaal... Die hebben allemaal heel lage temperaturen nodig. Maar die zijn allemaal... Dus de supergeleidende qubits moeten op dit moment echt nog wel 15 millikelvin zijn. Totdat er een supergeleidende de stof wordt ontdekt. Die supergeleidend wordt op een hogere temperatuur. Maar bijvoorbeeld wat laatst bij ons in Delft mijn collega's hebben gedaan. Die hebben zo'n elektron. Dat vangen we in een siliciumrooster. En omdat het eigenlijk de energielevels tussen je spin die naar boven wijst en je spin naar beneden wijst. Dus je 0 en je 1 toestand eigenlijk. Omdat dat relatief groot is. Mm-hmm. Heb je minder snel als het warm is, dus de trillingen van de warmte eigenlijk je toestand veranderen. Dus je kunt je voorstellen dat als het op een gegeven moment zo warm is en er komen allemaal trillingen, dat zo'n qubit die in nul is, dat die wat extra energie krijgt en dan naar de één toestand eigenlijk gaat. Of exciteert. En dat, dus daar moet je een bepaalde, heb je een maximum temperatuur, mag je systeem maar zijn, dat niet gebeurt. En onze qubits die hebben een relatief grote energiegap, of hoe noem je dat? En daarom kunnen we relatief warmer inderdaad qubits opereren. Mijn collega's die hebben een aantal maanden geleden aangetoond, samen trouwens met een onderzoek in Australië, dat inderdaad kan. En dat ze hebben qubits gemaakt die echt met elkaar contact hebben en echt alle qubit operaties kunnen doen die je nodig hebt voor een quantumcomputer. Op nu 1,5 Kelvin en wellicht in de toekomst nog hoger.
Mooi. Ik heb heel veel vragen. Mag ik even wat korte vragen? Even
nee,
tussen?
Want,
ga door. Ik zit er open.
Hou ze even. Jazeker. Maar we kwamen hierop, dat wil ik even in herinnering roepen. Omdat ik begon over die Quantum Inspire, die simulatie. Ja. Toen zei ik, kun je nou even uitleggen hoe die simulatie dan in zijn werk gaat? Want ik heb daar ook al, je kunt daar ook nog kiezen wat voor soort quantumcomputer je aan het werk wil zetten. En toen zei jij, zal ik eerst even uitleggen hoe die quantumcomputer dan eigenlijk werkt. Ja. Ben je nu zover dat je even iets kunt over die simulatie kunt?
Ja, maar simulatie
is nou net geen simulator. Sorry.
Nee, maar dat is...
Je kunt echt een quantumcomputer aan het werken.
Maar dat duurt iets langer. Ik heb gewoon even... Dus okay. Ik heb even wat korte vragen tussendoor. Eén. Je hebt dus Google 53. Hoe zit het nu? Onbetrouwbaar. IBM. Op hoeveel zitten die? En ik wil even de bedrijven. En hoe zit die op 40?
Niet.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet hoeveel qubits IBM op dit moment heeft.
Maar waar verrichten ze zich op?
Dus zij richten
dus Google
zich...
veel en onbetrouwbaar. Wat doet IBM?
Dus IBM die richt zich ook wel op veel. Maar die probeert dus... twee assen tegelijk te bewandelen. Dus zowel veel als ook betrouwbaar.
Gewoon weer alles.
Betrouwbaarder.
Dat is IBM.
Precies.
Alles.
En zij willen hun quantum volume. Dus een quantum volume, dat heeft een ingewikkelde berekening. Is dat waarin je dus inderdaad stopt. Hoeveel qubits heb je, hoe betrouwbaar zijn ze. En zij willen hun quantum volume elk jaar, geloof ik, verdubbelen. Of elke twee jaar in elk geval.
Quantum volume is het aantal qubits.
Nou, dus het aantal qubits, maar ook hoe goed ze zijn. Dus vijf qubits daarvan kunnen een hoger quantum volume hebben dan 10 als ze heel veel betrouwbaarder zijn dan die 10.
Juist.
Dus het is,
Dus IBM alles, Microsoft, want die is natuurlijk ook mee bezig.
Ja.
Want die sponsoren jullie.
Dat klopt. Die sponsort de groep van inderdaad professor Kouwenhoven. Ja. En die zijn bezig met Majorana qubits. En Majorana qubits die zijn nog iets minder ver in hun ontwikkeling. Maar er wordt gedacht, en verder is dat niet mijn expertise, wordt gedacht dat die een stuk betrouwbaarder zijn.
Betrouwbaarheid zitten ze dan.
Dus de betrouwbaarheid zit daar heel hoog, maar ze zijn nog heel hard bezig om echt onderzoek te doen naar hoe maak je nou die qubits en hoe kunnen we nou het meest efficiënt die qubits maken.
Wat vergeet ik nog? IBM, Microsoft.
Intel.
Google Intel.
En dat
natuurlijk
is heel leuk, want ik werk op dagelijkse basis samen met Intel.
Oké. Okay.
En Intel, dus wat misschien ook goed is om te zeggen, inderdaad, Microsoft die heeft zich heel erg gefocust op de Majorana qubit. IBM en Google werken allebei met supergeleidende qubits. Die staan ook iets verder vooraan in het veld op dit moment, die supergeleidende qubits. Toevallig is er gisteren met Qtech een samenwerking aangekondigd met Fujitsu. Die gaat samenwerken met de diamantjes.
Ja. Gisteren is even voor de mensen die later 14 luisteren.
Oktober.
14 oktober geweest.
Oh, ja.
2020.
Ja, 15. Ja.
Ja, precies. Maar 14 oktober. Ja. En Intel die werkt samen bij ons met supergeleidende qubits en met de elektronen. En ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus
maar de richting is, ik wil een beetje weten, is het dan weer betrouwbaarheid? Is het volume?
Voor Intel denk ik allebei voorlopig iets meer betrouwbaarheid. Dus ik denk dat we in Delft sowieso iets meer focussen op betrouwbaarheid. Ja. In het algemeen.
En zijn die, even een paar korte vragen, daarna gaan we echt over die editen. Is jullie onderzoek ook nog onafhankelijk? Of is het alleen maar Intel, Microsoft, Fujitsu, noem maar op? Of hebben jullie ook nog eigen gedachten, buiten dat het gewoon keihard commercieel is?
Zeker, nee, we hebben zeker eigen gedachten. Dus het grootste deel van wat wij doen is ons eigen onderzoek. Waar we het net over hadden. Hè, we noemen dat dan hete qubits op 1,5 Kelvin. Ja. Dat is, ja, dat is eigenlijk heel ironisch natuurlijk.
Ja.
Maar dat, ja, dat is een heel groot onderzoek of een heel grote doorbraak geweest. En dat is absoluut helemaal vanuit de TU Delft, vanuit de onderzoeksgroep gedaan. En eigenlijk de meeste dingen die in de onderzoeksgroepen gebeuren zijn nog echt inherent vanuit de universiteit.
En deelgebieden, daar heb je dan een sponsor voor.
Precies.
Oké. Okay.
Dus door hete qubits, min 272 graden Celsius.
Ja. Ja. Okay. Nou, maar één laatste korte vraag. Waar zitten we, als je het vergelijkt met de ontwikkeling van de computerchip traditioneel, in welk jaar zitten we? Zodat de mensen, want kijk, jij ging vertellen met de snelheden toen. Dus nu denkt iedereen, oh, dan hebben we over 50 jaar, hebben we, denken we. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè. Het kan allemaal going down together. Dat kan.
Dat kan nog.
Maar goed, welk jaar zitten we?
Ja, dat is een goede vraag.
Dat vind ik altijd leuk. Ik heb namelijk wel eens gesprekken met mensen die way off zijn en denken van, hey, nu praat ik in 1972. Weet je, dus dat die echt dingen die helemaal niet die ver weg staan.
Ik vind het moeilijk te zeggen. Het moment dat we echt heel nuttige grote toepassingen van quantumcomputers hebben, dat is nog best wel ver weg. Dat is echt wel 10 jaar of verder weg. Dus ja.
Zal ik een gooi doen? Ja. Ik zie je diep nadenken. Ik zeg, we zijn nog voor de Tweede Wereldoorlog. Want de computers zoals wij die nu kennen, de von Neumann computers, zeg maar, hè, die zijn kort na de Tweede Wereldoorlog al op grote schaal ingezet om berekeningen te doen aan atoombommen en dergelijke. Dus die deden toen al gewoon, klinkt klaar, nuttig, wat je er ook van mag vinden, hè? Wetenschappelijk gesproken nuttig werk. Dat is met die quantumcomputer nog niet. Je hebt net uitgelegd dat Google weliswaar records vestigt, maar we hebben er nog niks aan.
Precies,
dus ben je nog voor die fase?
Ja, nee eens.
Nou ja, ik dacht eigenlijk aan Ada Lovelace. Ik ben nu een boek aan het lezen, weet je, over de mechanical general.
Zit je in de 19e eeuw?
Zit je ik dacht meer aan haar, dacht ik. Dat vind ik ook wel romantisch.
Nou ja, dat is niet in strijd met wat ik net zei.
Nee precies. Graag. Ergens ertussen,
dus
denk
je bent iets bezig wat over
wij
twee...
Wij hebben de Ada Lovelace van de
Dit moet de kop zijn.
Dat wordt de kop, ja.
Dit is leuk.
Dat is wel een hele grote eerze.
Nee, maar rood meteen.
Ja, maar dat is toch geweldig? Dat moet je ook als beeld hebben, dat je dat bent.
Ja, nou ja, niet dat ik dat dagelijks heb. Maar we vinden het allemaal wel heel erg gaaf dat we aan het pionieren zijn. En,
je mag jezelf ook nooit uitroepen tot zoiets.
Nee, ik zie hem niet voor me. Oké, dat waren mijn korte vragen. We gaan naar de editor. Die editor heb ik voor me.
Ja, die quantum computer. Wat kun je daarmee doen?
Met
je gaat
Inspire.
Naar quantum-inspire.com. Ja. En dan kun je, zover ben ik gekomen, dan kun je kiezen wat voor qubits wilt u, meneer?
Ja,
zeggen ze dan tegen
dat
mij.
Is dus al heel leuk.
En dan
dus,
weet ik het dan weer niet.
Nee, dus Quantum Inspire is eigenlijk de eerste, het eerste mini-quantum computertje uit Europa in de cloud. En dat is ook het eerste platform dat verschillende type qubits aanbiedt. Dus aan de ene kant kun je kiezen om te berekeningen te doen op een chip van 5 supergeleidende qubits. En aan de andere kant, je kunt trouwens ook berekeningen doen via IBM of Google. Maar ik vind, die hebben iets meer qubits, maar dat moet ik natuurlijk even erbij zeggen. Maar ik vind, dit is in Delft, het heeft Delft gemaakt, het is Europees, het is Nederlands. Dus heel chauvinistisch vind ik Quantum Inspire natuurlijk het mooist.
Openbaring van de computers.
Ja, en wat ook heel bijzonder is aan Quantum Inspire is dat het de eerste online cloud quantum computer is met ook spin qubits, dus die elektronen. Dus je kunt ook kiezen voor een chip met, dat zijn dan 2 qubits. Dus met 2 qubits die gemaakt zijn van elektronen. En het is natuurlijk wel eens down voor onderhoud, maar in principe zit dat altijd online in de cloud. Kan iedereen naartoe. En dan kun je, ik denk zelfs zonder een account aan te maken, kun je kwantumrekening.
Zonder account.
Ja, precies.
Als je een account maakt, kun je meer.
Dan kun je meer.
Heb ik nog niet gedaan.
En dan kun je kwantumrekening doen. Dus dan kun je zelf zeggen, nou, ik heb een qubit. En eigenlijk het allersimpelste wat je kunt doen, is je kunt zeggen, je kunt natuurlijk ook kiezen om in plaats van met 5 te beginnen met 1 qubit, hè, om daarmee te rekenen. En dan zeg je, nou, breng die qubit maar superpositie. En meet hem maar. En meet hem maar 1000 keer. En als het dan goed gaat, dan verwacht je dus dat hij 500 keer in 0 uitkomt. En 500 keer in 1. Nou, het is natuurlijk niet perfect. De wereld is niet perfect. Dus je zult waarschijnlijk zien dat hij 479 keer in de 1 uitkomt. En dan 521 keer in de andere. Maar en dit is natuurlijk heel simpel. Maar je kunt ook al best wel leuke andere kleine berekeningen doen.
Hebben jullie een beeld van wat mensen daar dan mee doen? Wie daar berekeningen komen doen en wat ze uitspoken?
Ik zelf niet, moet ik eerlijk zeggen.
Okay.
Maar ik weet wel dat het veel, waar we ook veel mee bezig zijn vanuit Q-Tech, maar ook verder in Nederland, is om te kijken, kunnen we nou deze kwantummechanica, die voor mij en ik denk voor heel veel mensen nog zo tegenintuïtief is, kunnen we die nou al leren aan jonge kinderen of aan pubers op middelbare scholen? Kunnen we nou kwantummechanica al uitleggen? Kunnen we kwantumcomputers al uitleggen? Eigenlijk net zoals dat kinderen nu leren programmeren, zodat als ze dat straks nodig hebben, dat voor hen een fluitje van een cent is. Dus daar zijn we eigenlijk al mee bezig. En in veel van die programma's, ik ben nu toevallig een programma aan het maken, hoe noem je dat? Voor NLT, dus voor een vak op de middelbare school over kwantumcomputers. Ja. En daar proberen we dus veel ook Quantum Inspire voor te gebruiken, om te kijken of middelbare scholieren dan al hun eigen berekeningen op kwantumcomputers kunnen doen.
Met de paplepel in te gieten.
Ja, precies.
Ja, geweldig.
Dat.
Ja. Oké.
Okay. Mag ik nog één ding zeggen? Want wat ook wel leuk is, ik weet niet of dat al gebeurd is, maar wat er ook vaak gebeurt is dat mensen van over de hele wereld inloggen op dit soort kwantumcomputers en dat ze echt papers publiceren naar aanleiding van resultaten die ze op zo'n kwantumcomputer hebben gedaan. Dus voor Inspire weet ik dat niet zeker, maar de voorganger van Quantum Inspire die wij in de lucht hadden, heette Quantum Infinity. En er is echt een aantal papers gepubliceerd in de wetenschappelijke wereld van resultaten die dus op afstand gemeten waren.
Ja.
Op ons mini cloud kwantumcomputertje.
Fantastisch.
En maar doe even nog een voorbeeld die iets ingewikkelder is. Dus weet je, 1 qubit, weet je, naar boven, naar beneden, snappen we. 500 keer up, down, prima. Maar noem eens even die je ook kan doen. Die denkt van, nou, dat is toch wel interessant. Dat had ik anders nooit geweten.
Ja, wat misschien wel leuk is, ik weet niet of we daar nog op komen, maar je kunt er ook quantum error correctie op doen.
Nou, daar zouden we niet op komen.
Dat is om die fidelity op te voeren.
Ja, precies.
Goed? Ja, okay.
Dus eigenlijk, het probleem met kwantumcomputers, daar hebben we het net al best wel veel over gehad, is dat ze niet altijd betrouwbaar zijn. Dus er kunnen foutjes optreden in een qubit. En dat is, dat is een probleem. Allereerst omdat, eigenlijk een paar redenen. Ja, dus er kunnen foutjes optreden in een normale computer. Treden ook wel eens fouten op, maar omdat je systeem daar binair is. Even een heel simpel voorbeeld. Stel, je 0 is 0 volt en je 1 is 6 volt. Stel dat je er 5 volt uit krijgt, dan kun je het afronden naar 6 volt. En dan heb je alsnog gewoon een goede toestand eruit. Maar in kwantummechanica is elke toestand natuurlijk anders. Dus als je maar een klein beetje afwijkt van waar je eerst was, dan heb je al een fout. Dat is natuurlijk een probleem, want we willen dat er weinig fouten optreden. Maar er zullen altijd fouten blijven optreden. Er zullen altijd omgevingsruis zal er zijn. Dus willen we ook eigenlijk kijken, als er dan een fout optreedt, kunnen we dan zorgen dat onze berekening niet meteen helemaal naar de maan is? Kunnen we zorgen dat onze berekeningen alsnog weer gered kunnen worden? Nou, en dat is best wel lastig. En waarom dat lastig is, dat zijn eigenlijk 2 redenen. De eerste reden is, wat er vaak gebeurt bij klassieke foutencorrectie is, je meet je toestand, dus je meet je bit. En dan kun je aan de hand daarvan kijken of er een fout was. Maar bij kwantumberekeningen wil je niet meten, want op het moment dat je meet,
ja,
dan is je toestand eigenlijk kapot. Of dan bepaalt hij dan is hij een 0 of 1 en dan ben je klaar. Dus je wil op de een of andere manier foutencorrectie doen zonder te meten. En het laatste wat lastig is je kunt quantum bits niet kopiëren. Dus je kunt niet zeggen, deze bit is in deze toestand, maak hem maar 100 keer, et cetera.
Maak even een backup.
Ja, maak even een backup en doe maar 100 keer hetzelfde.
Gaat niet door.
Dus dat kan niet. Dus we moeten eigenlijk een slimme berekening doen. Die kan kijken, ten eerste kan detecteren of er fouten optreden en daarna het liefst ook die fouten weer kan corrigeren. En hoe we dat doen is we kunnen qubits wel encoderen. Wat we dan doen is dan maken we 3 qubits, dat noemen we 1 logische qubit van. Dus dan doen we op 3 qubits, doen we eigenlijk dezelfde operaties. Die laten we allemaal, zijn die onderhevig aan dezelfde operaties. En om dan te kijken, na afloop van die operaties wil je dan kijken, was er een fout of niet? Dan gaan we ze niet meten. Maar in plaats van daarvan hebben we eigenlijk een hulpqubit. En die hulpqubit die vraagt dan aan 2 qubits. Dus stel we hebben 3 qubits. Zijn jullie hetzelfde of niet? En nu ben ik eigenlijk nog iets vergeten, want wat we eigenlijk willen doen is, we doen een soort meeste stemmen gelden. Dus als we 3 qubits hebben en je doet dezelfde operaties daarop. En je meet ze uiteindelijk wel en 2 zijn er 0 en 1 is 1. Dan denk je, dan waarschijnlijk is er dan een foutje opgetreden bij de qubit die in 1 was. Omdat er 2 en 0 waren. Dus we hebben meeste stemmen gelden gedaan. Het had 0 moeten zijn, de toestand. En wat die hulpqubits eigenlijk doen, is die kijkt naar 2 qubits naast elkaar en die zegt, zijn jullie hetzelfde of zijn jullie verschillend? En als ze hetzelfde zijn, dan zegt top, dan is er waarschijnlijk geen foutje geweest. En als ze verschillend zijn, dan zegt die hulpqubit, dan is er waarschijnlijk wel een foutje geweest. En die hulpqubit die meten we. Mm-hmm. En dus als die hulpqubits, als beide qubits hetzelfde zijn, dan zal die hulpqubit gewoon in zijn basistoestand blijven. En als die 2 toestanden eigenlijk tegengesteld zijn geworden, of ze niet hetzelfde zijn, dan zal die hulpqubit 1 worden. Dus je kunt ook echt die hulpqubit meten en dan dus zien door die hulpqubit te meten, hier is een foutje opgetreden, want deze zijn niet meer hetzelfde en die zijn nog wel hetzelfde. Dus daar is geen foutje opgetreden. En het minimale, tenminste 5 qubits, is eigenlijk een heel mooi systeem om te beginnen met die foutcorrectie. Dus we voorzien dat we in de toekomst heel veel foutcorrectie gaan doen om maar de kwaliteit en de betrouwbaarheid van die systemen hoger te maken. En om terug te komen, wat kun je dan met Inspire? Nou, daar zou je dus 3 qubits als qubit kunnen gebruiken en dan 2 hulpqubits. Dan heb je dus 5 qubits. Ja. En dan met die hulpqubits, dus met de ene hulpqubit, qubit 1 en 2 kunnen kijken of ze hetzelfde zijn. En met die tweede hulpqubit tussen qubit 2 en 3 kunnen kijken. En dan kun je dus eigenlijk je eigen mini foutcorrectieprotocolletje uitvoeren.
Daar wil ik wel graag even op doorgaan. Want ik had begrepen dat het woord overhead, was het nu vandaag al gevallen? Ik geloof het wel, ik weet niet meer. Maar in ieder geval dat om een quantumcomputer van pak een beet 20 qubits te bewaken en om ervoor te zorgen dat er ook elke keer iets goeds uitkomt, dat je in feite nog 1000 keer zoveel extra qubits moet hebben om de kwaliteit van de uitkomst te bewaken. Dus dat klinkt heel anders, een factor 1000, dan dat je 1 qubit gebruikt om een paar andere te bewaken, zoals jij dat nu net schetst. Dus ja. Hoe zit dat?
Ja, dat is een hele goede vraag. Even kijken hoor. Dat is eigenlijk precies waar. Dus wat we nu hebben gedaan is, we hebben de toestand van 1 qubit geëncodeerd in 3, hè, waar we het net over hadden. Ja. De meeste stemmen gelden. Als je 3 qubits hebt, ja, dan de kans dat er misschien 2 een foutje krijgen is ook misschien nog best wel groot.
Dat is een vereenvoudigd voorbeeld.
Ja, dat is een vereenvoudigd voorbeeld, precies.
En de praktijk is een stuk weerbarstiger dan dat.
Ja, dus eigenlijk is het nog betrouwbaarder als we 10 qubits. Nou, ik wil liever in oneven aantallen praten, want dan heb je altijd eentje meer dan de ander. Ja. Dus laten we zeggen, als we 11 qubits hebben en er hebben er 3 een foutje, dan is het al de kans groter dat die 3, of als er zijn 3 in een andere toestand dan de rest, dat die een foutje hebben gehad. En als je 101 qubits hebt, die je als 1 qubit gebruikt, dan is de kans nog groter dat je, zeg maar, als de kans op een foutje klein is, dan hoe meer qubits je eigenlijk encodeert als logische qubit, hoe groter de kans is dat de meeste stemmen gelden ook echt een heel efficiënte methode is en dat ook echt werkt.
Ja.
En daarom zijn er nu allemaal ideeën om inderdaad grote, betrouwbare quantumcomputers te maken, waarbij Elke qubit dus eigenlijk bestaat, of gewoon logische qubit waarmee je rekent, bestaat uit heel veel fysieke qubits, die dus eigenlijk allemaal geëncodeerd zijn. En zorgen dat het betrouwbaar is. Ja,
maar dat betekent dus dat een echt bruikbare quantumcomputer nog redelijk ver is. Want wat horen we tot nu toe? Google en IBM in de orde van 50, 60 qubits. Als je inderdaad een factor 1000 extra qubits nodig hebt om ervoor te zorgen dat het allemaal een beetje goed afloopt, dat betekent dus dat je pas echt iets hebt. Eén ei is geen ei enzovoort. Wanneer je uitkomt op tienduizenden qubits. Want pas dan heb je die factor 1000 over om enkele tientallen te bewaken.
Ja, om echt grote berekeningen te doen. Dus wat er vaak wordt gezegd is, quantumcomputer kan cryptografie kraken. Nou, daar is nu vorig jaar een paper in Zweden gekomen. Die zegt, daar hebben we ongeveer 20 miljoen qubits voor nodig. Dus dat is best wel veel.
Ja.
En dan met een betrouwbaarheid van, geloof ik, 0,1% fout per qubit of zo. Dus dat is echt nog wel heel erg ver weg. Wat wel heel leuk is dat er nu dus ook allemaal... dus echt grote toepassingen, die zijn denk ik nog ver. Maar ik denk dat we wel heel veel kunnen leren van bijvoorbeeld dat Google nu quantum supremacy heeft bereikt. Ja. Daar hebben ze natuurlijk heel veel technische en wetenschappelijke barrières voor overbrugd. Dus daar kunnen we heel veel van leren. En wat wel leuk is dat er nu dus ook heel veel, informatici en mensen die veel met software bezig zijn, ook algoritmes aan het bedenken zijn om te kijken of we ook al op een wat kleinere schaal, dus bijvoorbeeld met 1000 qubits, wat we daarmee kunnen en of we daar al echt iets efficiënts uit kunnen halen.
Ja, ja, ja. En dat is precies waar ik het ook nog over wilde hebben. Namelijk, want ik had daar in BNR Digitaal één week geleden volgens mij.
Oh,
was het twee weken geleden? Eén of twee weken geleden. Ik zet hem in de show notes, hoe dan ook. Had ik daar een gesprek over met iemand van de Universiteit Maastricht. Die een samenwerking was aangegaan met IBM trouwens. Quantum software maken voor quantumcomputers is weer een heel ander en nieuw vak. Ja. Waarin ze ook weer verkeren ergens voor de Tweede Wereldoorlog. bij wijze van spreken. Ben jij daar, zit jij wat dat betreft ook dicht bij dat vuur? Hoe is het om software te maken voor quantumcomputers? Moet dat vak helemaal opnieuw worden uitgevonden?
Een beetje wel. Ja. Dus ik doe dat zelf niet. Ik ben voornamelijk bezig met de hardware, hè, met de chips. Maar
ja.
Het idee is, quantumalgoritmes, eigenlijk moet je aan een quantumcomputer slimme vragen stellen. En wat bedoel ik daar nou mee? Ik gaf net volgens mij het voorbeeld van een normale computer. Als je in een doolhof bent, die zou om de beurt alle paden gaan uitrekenen. En een quantumcomputer berekent die allemaal tegelijk.
Probeert ze allemaal tegelijk, ja.
Maar er zit een addertje onder het gras. Dat had ik net even niet gezegd. Maar dat is namelijk op het moment dat je gaat meten, dan vervalt je kwantumtoestand. Dus hij berekent het wel allemaal tegelijk. Maar als je gaat meten, krijg je alsnog maar één uitkomst.
Ja.
En dan moet je maar net geluk hebben dat je het goede pad meteen als eerste als uitkomst krijgt. Want voor hetzelfde geld krijg je een ander pad. En dan weet je alleen, dit pad was er niet.
Maar de quantumcomputer moet toch gewoon zo goed zijn dat hij meteen de goede oplossing geeft, of niet?
Nee, zo werkt dat dus niet. Je moet echt, omdat het kan dingen tegelijkertijd berekenen. En één daarvan is dan toevallig de goede oplossing. Maar de quantumcomputer weet zelf niet wat die berekent gewoon alles. Die berekent alle paden, maar die weet zelf niet welk pad het beste is. Dus je moet een slimme vraag stellen. Dus je kunt niet vragen, wat is het beste pad? Want dan krijg je gewoon, als je meet, krijg je een antwoord. Maar als je een slimme vraag stelt, dan kun je soms wel het antwoord krijgen.
Voor de doolhof, wat is de slimme vraag voor de doolhof?
Voor doolhof weet ik het even niet. Ik heb een voorbeeld met een zak knikkers. Ik weet niet of dat... ik zou een spelletje met jullie kunnen doen. En ik zou kunnen zeggen, ik heb hier een zak met knikkers. En ik heb er zitten vier knikkers in. Ze zijn of allemaal groen, of ze zijn allemaal rood, of ze zijn precies de helft groen en de helft rood. En als jullie erachter kunnen komen, dus allemaal groen of allemaal rood, dan zijn ze allemaal constant. En als ze de helft rood is en de helft groen, dan noemen we het gebalanceerd. Dan zijn ze half-half. En aan jullie de taak om erachter te komen of ik een constante kleur aan knikkers heb, of dat ik het gebalanceerd heb gemaakt. Nou, en dan is klassiek het snelste om gewoon drie knikkers te pakken. Of als je een beetje geluk hebt, heb je de eerste knikker rood en de tweede groen. Maar met pech heb je dus de eerste twee rood en de derde groen. En aan een quantumcomputer zou je hetzelfde kunnen vragen. En die zou dan dus al die knikkers bekijken. Maar op het moment dat je gaat meten, zegt hij gewoon, ja, knikker 3 was rood. En daar heb je alsnog niks aan. Maar wat je ook aan de kwantumcomputer kan vragen, wat de kwantumcomputer ook kan doen als je een slimme vraag stelt, is tel alle rode en groene bij elkaar op. Dus stel, we geven rood de waarde -1 en groen de waarde 1. Als je dan alle rode knikkers optelt, kom je op -4. En als je op alle groene knikkers optelt, kom je op 4. Maar als er 2 rood en 2 groen zijn, dan kom je op 0. En als je dan zegt, wat is het antwoord? Dan krijg je dus of 4 terug of 0 terug.
Mooi.
En dan weet je het wel.
Ja, dit vind ik mooi.
Ja,
mooi,
ja.
Voorbeeld. Nog over software schrijven. Op de IBM-site staat een beetje code quantum algorithms in Python. Dus de basistaal is dan Python. Klopt dat of is het PR voor developers? Hoe kun je dat duiden?
Dat vind ik eigenlijk een best wel een moeilijke vraag. Omdat eigenlijk een kwantumcomputer bestaat uit verschillende lagen. Dus je hebt de echte quantum chip.
Zoals iedere computer.
Iedere computer, natuurlijk. Ja, exact. Dus je hebt de quantum chip en dan heb je de koelkast waar die in zit, die hem heel koud houdt. En dan heb je de aanstuurelektronica. En dan heb je daarna de computertaal waarmee je dan die elektronica aanstuurt. En wij gebruiken daar eigenlijk altijd Python voor in ons lab. En volgens mij, dat durf ik niet echt te zeggen, maar volgens mij wel veel labs in de wereld. Maar goed, daar werk ik niet dagelijks, dus dat weet ik niet zeker. Maar er wordt nu wel een aantal soort nieuwe computertalen ontwikkeld die specifiek zijn voor quantum computers, zodat eigenlijk weer bovenop Python er dan weer een dat je eigenlijk op een makkelijkere manier je kwantumcomputer kunt aansturen.
Gespecialiseerde kwantumtalen dus.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, daar gaan we straks mee te maken krijgen. En die middelbare scholieren van jou, die moeten dat leren.
Dat hangt er een beetje van af. Als de kwantumcomputers willen aansturen, dan denk ik dat uiteindelijk, nu denk ik nog niet, maar straks dat volstaat inderdaad. Ja. Maar voorlopig denk ik dat het ook wel belangrijk is om als je echt kwantumcomputers wil ontwikkelen, dan is nu Python nog wel belangrijk. Maar ja.
Oké, Python, mooi, dat is de basis. Ik heb weer een korte vraag. Wat brengt het een scholier, of een middelbare scholier of lager, als hij meer kwantum denkt? Wat heeft het jou gebracht? Want toen je in het begin over vertelde, je ging helemaal stralen ervan.
Ja, ik vind kwantum, waarom ik dit eigenlijk doe. Ten eerste ben ik heel benieuwd naar wat een kwantumcomputer dan kan. Maar eigenlijk waarom ik dit doe is omdat ik zelf heel erg gefascineerd ben door die kwantumwereld. Want de wiskunde staat zwart of wit. De wiskunde van de kwantumwereld klopt precies. Laat het allemaal heel mooi zien. Maar de interpretatie daarvan is, beyond me. Ik kan niet bevatten dat iets in 2 toestanden tegelijk is. En ja,
dus het leert dan de scholier dat je denkt beyond jezelf. Je wil alles binnen kaders, lineair denken, want dat is lekker duidelijk. En het is een oefening om way off te denken.
Ja,
zo zie je dat.
Dat eigenlijk wel. Dus ten eerste misschien als ze het al eerder leren, dat ze inderdaad wat verruimd worden in hun denken. Wat kan een kwantumcomputer dan? Maar we begrijpen kwantummechanica eigenlijk nog helemaal niet. Er zijn verschillende interpretaties van kwantummechanica die allemaal plausibel zijn, maar niemand weet wat de echte interpretatie is. En we hopen dat uiteindelijk een kwantumcomputer ons daar misschien meer duidelijkheid in kan brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je, zeg maar, voor mij was kwantummechanica toen ik een jaar of 18 was totaal nieuw en heel mega interessant. Maar ook, ik moest echt een andere manier van denken aannemen om dat te gaan doen. En misschien als je studenten of leerlingen al vanaf een heel jonge leeftijd dit soort dingen aanleert, dat het voor hen helemaal niet meer tegenintuïtief is. Maar dat ze al veel makkelijker in die wereld kunnen denken.
Ja. Heb jij zelf gedachten over wanneer kwantumcomputers gemeengoed zullen zijn?
Gemeengoed. Dat is natuurlijk al een beetje als we Quantum Inspire in de lucht hebben.
Maar
dat is niet.
We hebben. Het is nu nog object van onderzoek, dat vertel je zelf. Hè? Het is een ding waar nog niet echt nuttige toepassingen voor zijn. Die zijn nog aan het ontdekken waar die eigenlijk voor gebruikt kan worden. Hoeveel jaren of decennia moeten we nog verder zijn om bijvoorbeeld kwantumcomputers gewoon in de winkel te kunnen kopen, bij wijze van spreken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag.
Daar ben ik voor.
Dat kan ik niet echt voorzien. Nee. We moeten natuurlijk nog heel veel stappen zetten. Aan de andere kant denk ik ook, op een gegeven moment, als je eenmaal redelijk betrouwbare computers hebt en een flink aantal qubits, dus stel je hebt 1000 qubits die heel betrouwbaar zijn, dan is het opschalen denk ik meer een engineering taak op een gegeven moment.
Ja.
Dus dan kan het misschien een stuk sneller gaan. Ja. En of we allemaal een kwantumcomputer zullen kopen, weet ik niet zeker.
Nee.
Over 200 dat... jaar misschien. Ja. Maar nou maar even op jouw vraag. Want kijk, als ik gewoon naar die IBM-site ga, dan staan er drie. Er staat een Mercedes, een ExxonMobil en een Mitsubishi Case. Ja. En er staat de batterijen sneller maken. Is dit de gebruikte Mercedes? Dat weet je natuurlijk niet precies. Maar zijn er nu bedrijven die echt een quantumcomputer gebruiken? Die loggen in en die gebruiken echt berekeningen. Want die denken van, hey, dit wordt, dat kan veel sneller en beter dan de traditionele supercomputer.
Een kwantumcomputer denk ik niet. Bij mijn weten niet.
Dit is PR allemaal nog, hè?
Ja, dit is allemaal PR. En bedrijven willen ook de boot niet missen, hè? Dus zeker natuurlijk Google en IBM. Die zijn hartstikke bang dat als kwantumcomputer straks groot wordt en ze zijn nu niet ingestapt.
En dan geven ze geld aan Mercedes en ExxonMobil om de R&D-afdeling mee te laten spelen. Ja, maar dat zit niet... NASA
doet ongetwijfeld mee, maar...
Ik dacht dat NASA met Google ook als een van de eerste... Die chips van D-Wave gebruikte, bijvoorbeeld. D-Wave is een bedrijf dat...
Ja, dus dat is een heel goed punt. Dat
ooit
is...
beweerd heeft de eerste kwantumcomputers te hebben gebouwd. Er was meningsverschil over, blablabla. Maar NASA was daarmee bezig, volgens mij.
Dus volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker... was NASA ook betrokken bij deze quantum supremacy. Dus alle grote bedrijven die zien... Dat is hoe ik het interpreteer, zien echt de potentie van quantumcomputers en willen daarom nu graag al aan boord stappen. Quantumcomputers zelf, dat duurt nog even voordat we daar nuttige berekeningen op kunnen uitvoeren. Maar je hebt inderdaad wel quantum annealers. En een voorbeeld daarvan is, of dat is eigenlijk D-Wave. D-Wave is een groot bedrijf wat zich specialiseert in quantum annealers. En quantum annealers zijn net iets anders dan quantumcomputers. En hoe ik dat altijd een beetje voor me zie is, quantumcomputers kunnen straks alle problemen die met een quantumcomputer opgelost... Ja, hoe zeg je dit? Alle quantumproblemen oplossen. En quantum annealers kunnen alleen maar één specifiek type probleem oplossen. Het zijn namelijk optimalisatieproblemen. Dus je kunt een bepaald optimalisatieprobleem... kun je eigenlijk simuleren op zo'n D-Wave... Ja, noem je dat? Dat is dus niet een quantumcomputer. Annealer.
Chip. Het zijn in wezen chips. Chip. Ze hebben een nieuwe versie net uit. Die niet 2000, maar 5000 qubits heeft.
Precies.
Maar het is dan net weer een ander soort van ding... dan waar we het eigenlijk tot nu toe in deze podcast over gehad hebben.
Ja, heel anders. Dus je kan alleen maar bepaalde type problemen oplossen. En die chip die zal dan minimaliseren. Dus je kunt kijken waar de minima in de energie... zitten van je. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een vliegtuigmaatschappij wil een sterker materiaal om vleugels te bouwen. Dat zou geoptimaliseerd kunnen worden. Ja. En dan gaan ze naar D-Wave en die verzint dan hoe je dat dan kunt simuleren op die chip. En dan krijg je minima. En daar zitten ook nog best wel veel fouten. Omdat het eigenlijk een heel ander type soort quantum computing is. Kun je veel sneller veel meer qubits hebben. Dus inderdaad, D-Wave, wat ik wist, 2000. Maar die hebben inderdaad net een persbericht uitgebracht... volgens mij dat ze naar 5000 zijn opgeschaald. En daar zijn ook wel vaak foutjes. Die hebben ook wel vaak foutjes, maar dat geeft vaak niet. Want foutjes betekent dat je niet in het absolute minimum... van je optimalisatieprobleem terechtkomt, maar in een lokaal minimum. Wat vaak nog steeds een verbetering
nog
oplevert... voor
een goed resultaat is.
Ja, best een goed resultaat is. Maar... Wat interessant is dat alle problemen die tot nu toe op D-Wave zijn opgelost... zijn ook opgelost op normale computers, op klassieke computers en op supercomputers. Dus D-Wave heeft net weer een nieuwe chip. Misschien dat het nu anders wordt, dat weet ik niet. Maar eigenlijk is het nog niet bewezen dat D-Wave echt een...
Quantum supremacy heeft bereikt op hun manier.
Precies.
Ja. Oké. Hoewel het interessant genoeg is om nog heel lang door te gaan... moeten we ermee stoppen.
Moet, hè?
Ja. Wou jij nog wat vragen, Ben? Want jij moet als eerste weg zo direct.
Ja, ik heb... Nou, wat ik altijd heel erg leuk vind bij ontwikkeling van... weet je, wat is de barrière? Dat zie je ook bij de ontwikkeling van de computer. Weet je, dan is Ada, weet je, die heeft de gedachte... maar dan moeten de uitvindingen worden gedaan... om de computer niet mechanisch te maken, maar elektronisch. Dus weet je, het gaat... Dus dat vind ik altijd het aardige van, wat zijn de barrières? Wat heb je nodig voor echt een doorbraak? Heb je daar zicht op? Of juist omdat het een barrière is, heb je daar nog geen zicht op? Dat kan ook. Maar wat is nou je dagelijke frustratie?
Wat houd je het meest tegen?
Ja, wat houd je nou tegen?
Nou, ik weet wel wat mijn dagelijkse frustratie is. Ik weet niet of dat ook...
De koffie.
De andere...
Precies. Dat
nee.
Een bureaustoel.
Ja. Wat mijn dagelijkse frustratie is... is dat, en dat is natuurlijk ook wetenschap, maar alles wat mis kan gaan, gaat mis en meer. Dus in theorie hebben we al heel veel ideeën. Maar dan hebben we bijvoorbeeld 10 chipjes gemaakt. En dan op elk chipje is één klein dingetje kapot, waardoor alle 10 de chipjes niet werken. En dan ben je weer 2 maanden aan het wachten op nieuwe chipjes of aan het maken. En dat is eigenlijk best wel jammer, want als die chipjes wel werken, dan zouden we meteen mee, dan weten we meteen wat we ermee willen doen.
Is dat ook niet een beetje zonde van je tijd? Kijk, ik zie jou als een groot brein. En dan denk ik, ja nee, logisch. maar dan ben je bezig met een chipje dat het niet doet. En dan moet je een stekketje erin en eruit. Of weet je, dat is allemaal. Heb je daar nog geen assistentes voor die dat doen? Of hoeveel intellectueel werk moet je echt overdag doen? Hoe is het echt dat je denkt, nou, dit is echt moeilijk?
Nou, dat is eigenlijk wel een grappige vraag. Want zelfs bij dit soort triviale dingen. Ja. Als ik mijn hersenen uitzet, en dat doe ik vaak genoeg, dan gaat het sowieso mis. Dus dan vergeet ik. Je moet echt goed nadenken. Heb ik dit stekkertje wel in het goede dingetje gedaan? Wat wil ik meten? Waarom meet ik dit? En dat doe ik natuurlijk eerst altijd 5 keer fout. En denk ik, oh ja, ik heb niet nagedacht. Ja. Daarom werkt het niet. Dus ja, zelfs een normale dag kan bestaan uit inderdaad nadenken over dit heb ik gemeten, hoe analyseer ik dit, wat betekent dit nou? Maar een normale dag kan ook bestaan uit wow, onze grote koelkast, daar zit een chip in en we willen die chip vervangen, dus we moeten die hele koelkast uit elkaar schroeven.
Ja, dat hadden we voor, dat vind ik wel grappig.
En zelfs daar moet je over nadenken, want heb ik dan wel de goede draadjes verbonden? Ja. En ja.
Leuk. Oké.
Ja, we hebben het gehad over kwantumcomputers met Anne-Marije Zwerver. Dankjewel. We hebben gehoord dat ze in de groei zijn, steeds meer qubits, langzamerhand hogere temperaturen. Bedrijven houden zich ermee bezig. Iedereen neemt het echt hartstikke serieus. Dus we blijven het gewoon volgen. We zien je vast een keer terug.
Zeker.
Graag.
Dankjewel, Anne-Marije Zwerver van Qtech.
Herbert, bedankt.
Ben, bedankt.
Tot de volgende
Technoloog. Technoloog. Tot de volgende week. Dag allemaal.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.